Ja, sorry. Bram, terwijl jij je mond nog even leeg eet met pindakaas. Ja. Wel volkoren brood, hoor.
Ja, dat zeggen we, omdat we
gisteren,
voor u dan, voor ons nog vanavond,
ja.
Met Teun van de Keuken gaan praten over de mens is een plofkip.
Ja.
Dus ik ben heel bewust van het feit dat ik nu een boterham, volkoren boterham met pindakaas eet.
En margarine.
En margarine, dat mag van Teun. Die podcast trouwens met Teun staat dinsdag online.
Oh, is dat zo?
Ja. Dat wij gisteren besloten, Alexander en ik, in onze productie om jou heen.
Oh, dinsdag. Nou,
dat
leuk.
Mooi moment, lijkt me dat wel.
Zeker, lijkt me ook. Ja. Hé, maar Bram, ik sprak deze week iemand en die zei, ik heb jullie podcast geluisterd.
Wat leuk.
Maar wie
leuk
zijn,
dat je
wie zijn?
Dankjewel.
Leuk dat je luistert, Kelly. Maar ze zei, wie zijn jullie eigenlijk en wat is dat, de linkse mannen? Want wij struikelen altijd gewoon dat gelul in.
Dat zei mijn vriendin trouwens ook.
Wat?
Precies dit bedenk ik me net. Die luisterde vorige week ook voor de eerste
keer. Sanne, leuk dat je luistert.
Voor de eerste keer. Ja. En die zei ook van, jullie beginnen gewoon.
Ja, je traditionele kernvriendin.
Ja. Jullie beginnen gewoon, zei ze. Dus maar mensen die luisteren, de meeste mensen die haken gewoon toch aan. En die luisteren toch een tijd. Ja. Maar blijkbaar...
Lieve luisteraars.
Wij zijn.
Wilbert van der Kamp.
En Bram Douwens. En Alexander Weber.
En Alexander Weber, hoort er ook bij.
Ja. Nee, is het verkeerd.
Nee, maar dat was gewoon, ik dacht, even iets laten horen van wat hij
maar
doet.
Maar wat moet ik dan vertellen?
Want hij kan zichzelf niet...
Over wat ik doe?
Wat jij doet, ja.
Oké.
Nee, je hoeft niet je hoeft jezelf niet voor te stellen. Maar de linkse mannen, wat zijn we nou eigenlijk?
Oh ja, we zijn deze podcast. En deze podcast, maar we zijn ook een live talkshow. En eigenlijk zijn wij een platform voor een activistisch links geluid.
Ja. Maar wel een beetje tong in cheek, want het heet wel de linkse mannen lossen het
op. Ja, dat is ook een team. Maar dan gaan we alles uitleggen. Dan slaan we toch alles kapot,
uitleggen.
Toch?
Bedoel, ja.
Wat is dit?
Een hands-on talkshow, maar een talkshow
wie
is...
Wie vraagt dit dan?
Ja, Kelly.
Wie is Kelly?
Kelly, die komt binnenkort met 56 collega's naar Wongema.
En wat voor mensen zijn dat dan?
Het zijn consultants van Hero.
Die kunnen gewoon...
Ja, Hero,
abstract niet.
Hero betaalt mij trouwens niet voor deze reclame.
Nee, maar wat doet Hero dan? Hero?
Zij werken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen.
Wat doen ze?
Aan lokale issues.
Oh. En die... God, maar dat kan toch ook...
En zij dacht, ik wil deze podcast wel doorsturen, maar dat snappen mijn collega's helemaal niet waar het over gaat.
Ik heb een leuke consultancy-opdracht voor Hero, onbetaald dan voor hun.
Ja.
Luister naar deze podcast en vertel ons wat het is.
Oké. Okay.
Dat is toch ook leuk?
Bij deze?
Ja.
Ja. Nou...
Kelly?
Bram. Ik heb trouwens nog een verrassing voor jou.
Dat is? Oh ja, je hebt een bril. Dat zag ik al voorbij komen op de Instagram.
Zal ik even opzetten? Dat had je nog niet kunnen zien op Instagram.
Dat je een bril ging kopen.
Ja. Ik dacht, dan lijken we nog slimmer samen.
Wat een keuze ook weer. Ja, u ziet niet wat er nu voor mij verschijnt. Maar het is heel moeilijk om nu nog deze podcast over deze zware onderwerpen te doen. Het is een soort van Gordon-bril eigenlijk.
De Gordon-bril?
Het is net een blarikum brilletje heb je genomen. Jij loopt nu veel bij Mediapark rond en dat zie je aan je bril.
Oké.
Okay. Ja. Iets anders. We gaan even over naar serieuze onderwerpen. Het is, ik heb toch weer een bullshit mok van de week of een moment van de week heb ik.
Ja.
Nog geen jingle, denk ik. Nee.
De Mark Rutte van de week.
Het is de running gag van dit seizoen. We hebben het weer over Pieter Omtzigt. Ik moet het weer even over me hebben. Het loopt gewoon...
Ons Pietertje.
Het loopt de klauwen uit. Het gaat helemaal verkeerd. Zoals u ongetwijfeld, of jij ongetwijfeld ook Wilbert hebt gezien... heeft de NSC besloten om gisteren die hele transgender-wetgeving gewoon... omver te willen schoppen.
Gewoon kapot gemaakt.
Dus we hadden vorige week nog met Marieke Kuipers over die ene wijziging. Hè, dat je dus naar het gemeentehuis kan gaan en dat je in je paspoort je M en je V kan veranderen. Of je V en je X en vice versa. En dat daar dan mensen tegen zijn. Nou, dat is ook belachelijk. Maar je snapt misschien ergens in een conservatieve wereld dat dan niet door kan gaan.
Mm-hmm.
Maar nu gaat het dus verder dan dat. En is het eigenlijk een stok om mee te slaan om die hele transgenderwet eigenlijk onderuit te halen.
Ja.
Zelfs de Frank Weerwind, de minister van Rechtsbescherming, niet de allerbeste minister, die was echt ontdaan dat dit gebeurt, het zomaar kan. En het is zo ongelooflijk onbehoorlijk van iemand ook als Pieter Omtzigt, omdat het namelijk, los van het feit dat je het inhoudelijk mee oneens bent uiteraard, en dat het gewoon niks oplost voor mensen die gewoon deze worstelingen hebben over hun identiteit, of juist niet, en worstelingen hebben met de wetgeving rondom hun identiteit, is het ook nog eens zo dat het gewoon onbehoorlijk bestuur is. Want jij, een wet die eigenlijk al aangenomen is, wil je eigenlijk weer van tafel hebben doordat er een wijziging moet plaatsvinden? Mm-hmm. Wordt het weer staatsrecht, excuses. Maar het probleem is, deze formerende partijen die het doen, als je dit dan wil, vorm dan god zelf een regering.
Ja.
Dus
ja,
het enige wat ze doen is traineren. De NPO moet gesaneerd worden. De transgenderwetgeving moet gestopt worden. Ja. Minder migranten. Allemaal proberen ze dat nu via kamermeerheden te organiseren, maar vooral geen kabinet met elkaar beginnen.
En daarom,
ze gaan het land op slot zetten.
En daarom krijgt,
ze moeten kapot, moeten ze.
En daarom krijgt Pieter Omtzigt
de bullshitbok van de week.
De Mark Rutte van de week. Wees wel eerlijk, zeg goed zit.
Maar je hebt zijn nummer, hè? Dus je gaat hem dit ook appen, toch?
Ja. Ja, ik doe dat dan niet of zo.
Ik heb hem wel getagd op LinkedIn.
Dat doe ik dan wel. Ja. Ja,
ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, hoor. Met Nicolien en...
Nicolien ben ik ook helemaal klaar
met Nicolien en Pietertje.
Echt irritant. Goed, wat lossen we vandaag op, Wilbert?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, want we waren druk deze
week. Nou, ja, ik was druk met de talkshow van gisteravond organiseren.
Ja.
En jij zei, ik regel de gasten wel.
Heb ik gedaan. We gaan eerst
een soort van sterrenensemble.
We gaan eerst zometeen over een minuut gaan we bellen met Jonna van Vaaf, over de muurschilderingsgate hier in Groningen. U heeft het misschien gezien, misschien niet, maar er is een muurschildering voor Iraanse vrouwen, voor het recht van Iraanse vrouwen. Die dreigt verwijderd te worden, of die moeten ze zelf weghalen omdat de vergunning afloopt. Maar in datzelfde vergunningsbesluit staat ook dat er geen nieuwe vergunning verleend mag worden, omdat het te politiek zou zijn.
Ja.
Nou, er is heel veel discussie of het er echt staat. Ik vind dat het er echt staat. De wethouder Mirjam Weija vindt dat niet. Maar oké, lang verhaal kort. Het lijkt erop dat hij gewoon mag blijven. Dus laten we dan deze discussie maar even voor wat het is. En we gaan met Jonne bellen wat eigenlijk dan de staat nu is.
En als je gewoon iets van die muurschildering vindt, of in ieder geval dat daar niet zo moeilijk over gedaan had moeten worden, dan kan je nog steeds de petitie ondertekenen. En dat kan je doen via delinksemannen.nl/faaf.
1300 mensen gingen jou voor.
1400 denk ik, als mensen nu luisteren. Ja. En georganiseerd door De Goede Zaak.
Uitstekend. We gaan praten over het minimumloon, of de verhoging van het minimumloon, die er niet komt omdat de BBB weer zo'n punt tegenstemde. Dus weer zo'n moment. Maak dan een regering als je iets wil!
Ik denk dat Bart Plaatje hier ook Bart Plaatje ook op het punt is dat hij gaat gillen.
Bart Plaatje bellen we op. We gaan bellen met Simon van Teutem. Ook een. Ja, dit is een heel ander onderwerp, maar. Net zo verontrustende dan ooit. Simon heeft voor de correspondent de verwoesting van Gaza in beeld gebracht. Heel zakelijk, heel aangrijpend, maar gewoon ook gewoon de feiten in de cijfers op tafel gelegd. Wat ontzettend goed werkt, want als je het gewoon ziet, dan zie je hoe ongelooflijk belachelijk is wat daar gebeurt. En hoe ongelooflijk belachelijk is dat we het laten gebeuren. Mm-hmm. Andere landen die eromheen staan. En eigenlijk Israël, niet of nauwelijks aanspreken.
En hopelijk heeft hij oplossingen.
Op de misdaden die ze doen, dat vrees ik niet. Maar alle aandacht die eraan naartoe kan gaan, die is. En weet je wat ook zo tragisch is? Nu gaat het over Gaza. We vergeten helemaal niet, maar we hebben het eigenlijk helemaal niet meer gehad in deze podcast ook over Oekraïne. Omdat Gaza nog eigenlijk erger aanvoelt. Maar ook daar worden nog steeds elke keer steden gebombardeerd. Daar gaan we niet over praten vandaag, maar misschien moeten we dat dan volgende week doen. Want het is ongelooflijk wat de mensenlevens en wat de kinderen allemaal doodgaan. Omdat de despoten aan de macht zijn. Of het nou Hamas, Netanyahu of Poetin is, het is onvoorstelbaar. Of zometeen Wilders en Van der Plas.
En we gaan nog een derde onderwerp.
Vierde. Hanna Prins gaan we bellen. Want dat is eigenlijk wel het meest positieve nieuws van deze week. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de zogenaamde klimaatoma's in Zwitserland gelijk hebben gekregen. Hey. Met een rechtszaak tegen Zwitserland. Dat Zwitserland meer moet doen om ze te beschermen tegen de klimaatverandering.
Heel goed.
Het kan veel impact hebben, sowieso in Zwitserland. Maar ja, zo'n uitspraak kan ook impact hebben voor Nederland natuurlijk. Hoe gaat dat ten goede de klimaatzaak veranderen?
Ja. Dan niet hopeloos het weekend in te gaan, dan is er ook nog positief. Positief is inderdaad deze week door Stephanie Liebrechts.
Dit zijn de linkse mannen losstop van zaterdag 13 april 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok. Oh.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Hi.
Je neemt echt de telefoon op, Jonna. Alsof je van de haak pakt.
Ja, klinkt echt alsof je uit de jaren 40 of 60 belt. Nee, het klonk echt zoals een klik.
Ja, klik.
We halen de hoorn van de,
ja, goed
de
dat
hoorn
je er bent
van de haak.
Maar jij zit nu in een. Je bent als reiziger ben je nu toch aan het bellen, Jonna?
Ja, klopt. Ik ben niet aan het reizen. Ga hem bellen. Ja.
Jonna to go.
Jonna to go. Jonna, we gaan even praten over de muurschildering. Ik heb al een beetje weer ingeleid waar we nu staan. Want volgens mij staan we er wel goed voor, toch, Jonna? Want de muurschildering die gaat wel blijven, lijkt nu toch zo te zijn.
Ja, klopt. Ja, ik ben daar zelf ook heel erg blij over. En verrast eigenlijk. Ja. Maar ja.
En ik sprak jouw schildercollega Lotte even. En die zei van nou, ik hoop dat ik dit weekend eindelijk een keer uit kan slapen. Want al die persaandacht, ik slaap bijna niet meer. Hoe zit het met jou, Jonna?
Ja, klopt. Ja, er worden de hele tijd gebeld. Ik ben ook eergisteren, denk ik, of 10 keer in de avond door RTV Noord gebeld. Ik dacht, is het nou zo belangrijk? Ja. Maar kennelijk wel.
Ja.
Maar ik vind het wel, het is natuurlijk eigenlijk goed dat dat zo is. Want mensen hebben dus blijkbaar begrepen dat je niet lichtzinnig met dit soort dingen kan omgaan. En dat is eigenlijk wel goed gelukt.
Ja, het is alleen een beetje lastig. Soms, ja, als kunstenaar zit je daar gewoon met je neus zo dicht bovenop. En denk je gewoon van, ja, ik geef hier het meeste om. Dus het was echt een enorme verrassing om te zien dat het zo ontploft is eigenlijk. Dus daar waren we heel erg blij om.
Het is ook zo geestig eigenlijk wel dat wij zijn die petitie vorige week gestart. En gelukkig hebben ze jullie de hele tijd gebeld. Van jullie kunnen natuurlijk veel beter vertellen waarom het belangrijk is dan wij. Maar daarom zijn jullie dus heel vaak gebeld. Hebben we eigenlijk overleg met jullie dat we dat zouden doen überhaupt? Wilbert?
Nou, het grappige was, of het pijnlijke was, dat op zaterdag zat ik bij een tempeh-workshop. Het was een heel lang verhaal zo. Nee, valt mee. Maar toen kreeg ik opeens bij de linkse
mannen. Het is nooit normaal. Ik zat zaterdag bij een tempeh-workshop. Het is nooit normaal!
Niet, hou nou op met dat gegil. Mensen haken af, Bram. Ja. Maar, en toen kreeg ik van of jou, Jonna, of van Lotte, dat weet ik niet. In ieder geval van het Vaaf-account een bericht. Staat de petitie al online? En toen dacht ik, oh ja, we hebben helemaal niet afgesproken wie dat, dat zou doen. Nee. En toen heb ik zo snel mogelijk die petitie online gezet en de goede zaak geappt en toen
ging heel snel
maandag online staan, gelukkig.
Ja, het heeft veel gedaan.
Echt
ben ik zelf heel veel mee bezig geweest deze week ook, maar volgens mij zijn we op een goed punt aanbeland. Want kun je Jonna even vertellen hoe de situatie dan nu is?
Ja, eigenlijk wat er nu eigenlijk gewoon moet gebeuren is dat ik een nieuwe vergunning moet aanvragen.
Ja.
Dat gaat in principe best wel makkelijk.
Okay.
En dan is het van wachten. En het is eigenlijk nu alleen de vraag voor hoe lang. Want vorige keer hebben we hem dus voor een half jaar elke keer gekregen. Ik denk, ja, misschien kunnen we hem nu wel. En volgens mij de Aletta Jacobs heeft een vergunning van 10 jaar. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we inzetten op 2, 3.
Ja.
Nou ja, dat hangt een beetje van het onderhoud af. Of ze daar wat afspraken over willen maken. Want ja, wij hebben dit natuurlijk allemaal gratis gedaan. Met de verf en alles erbij. Dus we kunnen geen onderhoudsafspraken maken, denk ik. Dat gaat ook uit onze eigen pot. Dus ja, moet even zien.
Ja. Want waarom is dat elke keer voor een half jaar verlengd dan? Dat vind ik zo kort.
Toen ik hiermee begon, toen heb ik wat mensen bij de gemeente gevraagd van wat denken jullie, hoe kan ik het beste aanpakken om schildering in het koude gat te krijgen? Dus ja, je kan het beste gewoon een korte vergunning aanvragen. Dan heb je de meeste kans op slagen en dan kun je daarna gewoon laten zien hoeveel impact het heeft gemaakt en dan verlengen.
Ja, nou, precies en, zoals het eigenlijk ging. Ja, dus, want even, want ik las in een, er stond eergisteren dan voor de luisteraar, stond er ook een artikel online op Dagblad van het Noorden, waarin stond dat er ook al contact met de eigenaar van het pand was. En die vond het ook oké. Okay. Klopt dat?
Klopt, ja. Ik heb wel contact gehad. Ik heb de hele tijd contact. Bulten is de eigenaar van het pand.
Ja, vrienden van
en,
de show.
Ik hou die de hele tijd op de hoogte en die zegt eigenlijk van, ik vind het hartstikke mooi.
Ja, dat is wel waar. Wim Bulten is natuurlijk een bekende pandeigenaar in Groningen, die er niet meer is inmiddels. Maar goed, zijn familie nog wel. En er zijn wel in Groningen altijd wat zorgen geweest over hoe die met zijn studenten omging. Ja. Die in zijn huizen woonde. Maar wat wel zo is, en dat pleit voor hem, is dat hij altijd zich over de esthetiek van de stad wel druk heeft gemaakt.
Ja.
En dit is dus een goed voorbeeld van, ja, dit is voor hem natuurlijk ook goed. Dat het gewoon zijn muur gewoon een mooie schildering heeft en geen graffiti. Dus het groot kapitaal helpt je soms ook een beetje.
Rip Bulten.
Ja. Rest in peace, man.
Maar, en Jonna, nog even één laatste vraag. Voordat we verder gaan, denk
ja, goed,
ik.
Ja,
toch?
Ja,
Bram accepteert dit gelukkig. Ja. Hey, want we hebben in Groningen natuurlijk best wel een links college. Even een korte review van jou. Hoe links heeft dit college zich opgesteld in deze hele situatie wat jou betreft?
Ja, ik vind het een beetje lastig. Want ik weet niet zo goed. Natuurlijk, toen we die vergunning kregen, stond daarin dat per definitie politieke uitingen niet thuishoren op monumentaal panden.
Een raar
zinnetje. En dat vond ik in het begin, dacht ik, ja, dat zal vast een regel zijn of zo die ik niet ken. Nou ja, maar toen ik er langer over naast was, dacht ik, dat is wel vreemd eigenlijk. En hoe zit dat? En waarom is, zeg maar, Studying for Ugly Girls, Aletta Jacobs, dan niet politiek?
Mm-hmm.
Maar op zich, hoe snel dit is soort van is omgedraaid en ja hoor, laat maar houden. En we zien dat iedereen hem wil. En ja, dat voelt toch wel, omdat het ook wel aan links werk is.
Ja, ja. Dus ze krijgen een 6,5 of zo. Zo klinkt het.
Ja, goed, het is, ja.
Ja, dan misschien een 7,2.
Die petitie die loopt nog even door. Dus die kan makkelijk nog de 2000 halen. En dat is ook niet onbelangrijk. Want daarmee laten u zien, of u nou in Groningen woont of niet in Groningen woont, dat we het belangrijk vinden dat dit soort openbare kunstuitingen, die niet politiek zijn, wat ons betreft, maar gewoon gaan over waar we als mens voor staan, mensenrechten, dat die te zien zijn. Dus teken die nog vooral op linksemannen.nl/faaf. En die gaan we natuurlijk ook aanbieden. Dus dat moeten we nog regelen. Ergens denk ik volgende week of de week erna. Jonna, dus dan moeten we nog even naar de wethouder toe. En dan gaan we nog even een mooie petitie uitprinten of zo. En die geven we dan voor de muurschildering. Dus dat komt dan denk ik nog, Jonna.
Geweldig.
Ja, goed.
Ja,
nou,
hartelijk bedankt hiervoor. Dat is echt geweldig.
Nou, dank je. Graag gedaan. Dank je wel voor je werk. Dankjewel
dat jullie
dat je gingen
gezet.
Maken.
Ja, we zijn alleen maar volgers, hoor.
Ja, goed. Nou, we gaan nu maar afronden. dag, Jonna.
Doei.
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 De linkse mannen lossen het op.
Nou, iets opgelost. Dat gebeurt niet vaak.
Dat is echt, dat is toch ongelooflijk. Misschien is dit wel de eerste keer.
Misschien moeten we stoppen, net als Joep van den Hek.
Ja.
Goed, ik was gisteren bij Joep van den Hek dus.
Ja.
Toen zei jij die meteen, wat doe je bij die racisten, was jouw reactie.
Ja, maar ik dacht even, gewoon meteen
weer de sfeer weg.
Ja, ik was gisteravond, toen jij bij Joep van het Hek was, was ik naar Yin Yang Hot, een yogales.
Ik kan het niet aan. Ik kan jou amper aan.
Dus ik las het vanochtend. En ik dacht, zit je nou vanochtend bij Joep van het Hek? Ik dacht, ik ga daar gelijk met gestrekt been in.
Oké, nou goed. Het was hartstikke prima eigenlijk. Toch? Ik vond het leuk.
Joep. Nou, mooi. Fijn dat hij stopt.
Goed dat hij stopt.
Oh, goed dat hij stopt.
Ja, fijn, denk ik ook misschien wel. Ja. Goed dat hij stopt.
Stopte maar meer mannen van die leeftijd.
Ja.
Wie niet moet stoppen?
Is Bart Plaatje.
Die moet even doorgaan.
Die is ook niet van die leeftijd.
Nee, zeker niet.
Het minimumloon zou verhoogd moeten worden met 1,2%. Dat was eigenlijk al zo min of meer afgesproken. Maar toen kwam daar die prachtige nieuwe coalitie van formerende partijen, die we geen coalitie van formerende partijen mogen noemen. Want ja, ze zijn eigenlijk niks samen, maar ook weer wel. En de BBB ging er in één keer voor liggen. Dat zorgt natuurlijk voor veel woede bij het FNV en ook bij Bart Plaatje. Dus Bart mag even uitleggen hoe we dit nu gaan oplossen.
Ja.
Nu we al zo lekker aan het oplossen zijn geslagen in deze aflevering van de Linkse Mannen.
One down, three to go.
Yes. Bart Plaatje.
Dag Bart.
Ja, het minimumloon zou 1,2% verhoogd gaan worden, toch?
Ja, correct.
Maar toen kwam daar de BBB.
Yes. En wat?
Bruin. En wat besloot Bruin?
Ja, Bruin besloot dat het niet goed is voor mensen die een AOW-uitkering hebben om hun inkomen te zien stijgen. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja,
hoe zie jij dat?
Ja, ik vind het de zoveelste raadstreek, maar ik ben niet verbaasd. Ik ben wel heel erg boos. En het had zo prachtig geweest als in ieder geval, ook al is maar zo'n klein stapje, een stapje is veel te klein, hè. Maar als je zelfs dat mensen niet gunt, weet je, voor welk belang zit je dan in onze parlementaire democratie? Of zijn er toch gewoon de grote bedrijven als Monsanto en Bayer die de handel en wandel van de BBB sturen?
Ja, zij zeggen dus...
In de tijd dat we praten over Russische inmenging, mag je ook afvragen of andere grote bedrijven die bepaalde belangen bij bepaalde beslissing niet meesturen.
Volgens mij
laten ze de woorden aan de hang.
Ja, voor mij het punt is, zij zeggen dus, als reactie, ze gaven het dus daarna, want ja, dan krijgen ze meteen de verlangs. We dachten dat jullie voor de gewone man waren, of de gewone vrouw, of de gewone mens. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, zeggen ze, ja, maar weet je, de winkels en de horeca en het kleinbedrijf en het middenbedrijf, die hebben het al zo moeilijk. En die moeten dan ook weer...
Kan je heel makkelijk mee zijn. Hè? Kijk, de groenteboer op de hoek, die heeft er ook meer aan. Als iemand met AOW wat meer te besteden heeft, dan kan hij ook in die groentewinkels zijn boodschapjes blijven doen.
Ja.
Zo simpel is dat. En je moet oppassen met MKB. Op het moment dat ik een bedrijf heb van 250 man, wat eigenlijk een onderbedrijf is van de Franse multinational SPIE, dan valt die onder het MKB. Maar dat is natuurlijk ineens de onzin. Het zijn gewoon miljoenen bedrijven die enorme winsten maken, die dit prima kunnen betalen.
Ja.
Dus een stijging van het minimumloon heeft nog nooit tot een economische ellende geleid. Als dat zo was, hadden we nog dezelfde koopkracht als in 1900.
Maar het leidt volgens Eerste Kamerlid Eugene Heijnen van het BBB tot een verlies van minimaal 40.000 banen.
Ja, ja. Kwats. Ja. Dat zei dus ook toen we de kindjes uit de fabrieken wouden halen. Toen was de Eugenie haar voorouder ook al tegen.
Oh, is dat zo?
Is niks nieuws. En Ik moet zeggen, ze zijn wel consequent. Ze hebben in de Tweede Kamer ook al tegen gestemd. En ze stemmen nu in de Eerste Kamer ook tegen. En hier hebben ze meer poppetjes zitten.
Ja, het is toch ongelooflijk dat je niet de verantwoordelijkheid wilt nemen om te regeren. En vervolgens wel dit soort dingen de hele tijd maar er doorheen drukt. Terwijl het echt gebaseerd is op alleen maar onderbuik, toch? En dat is misschien nog veel.
Ja, dat is correct. En ik vind het echt gewetensloos wat hier gebeurt. En ik had er ook al een paar dagen over na zitten. Ik hoop dat de linkse mannen me gaan bellen. Want hoe moet ik dit nou weer duiden?
Ja.
Laat ze me niet verrast. En weet je, dit is ook de partij die de hele tijd enorm lawaai maakt als er ergens een wolf losloopt.
Ja.
En
gaan we de wolven erop afsturen? Wat gaan we doen?
De oplossing voor een wolf is koop een dikke hond. Ja, dan ben je eraf.
Prima, weer zo.
Dan zijn je schaapjes veilig. Alleen de schaapjes die Nederland bevolkt, de burgerbevolking, die hebben ook een dikke hond nodig om geldwolven van zich af te houden.
Ja.
En dat zijn de invloedsfactoren op de BBB. Ja. En het zijn er gewoon de grote bedrijven die opgelucht ademhalen. Die denken, nou, wij hoeven niks te veranderen. Wij kunnen onze winsten binnen blijven graaien in een hoger tempo dan ooit.
Maar Bart. Ik hoor een strijdbare Bart, maar ik hoor ook een gelaten Bart. En ik schrik daar wel van. Want Bart, we moeten natuurlijk wel in actie komen.
Ja, zeker. Ja, hoe gaan we die grote hond organiseren, is eigenlijk de vraag.
Juist. Wat gaan we nu doen? Nou, wat moeten we doen?
Ik denk dus dat we iedereen die in de agrarische sector werkt, ook eens moeten gaan oproepen om zich te gaan dissociëren van deze partij. Er is geen boerenbedrijf die denkt, oh, maar mijn opa kan wel de tyfus krijgen. Die heeft die 1,7% niet nodig. Daar geloof ik helemaal niks van. En de mensen die in de tractorfabriek werken, die willen hun loon ook wel omhoog. Die zit niet ver van het minimumloon af in sommige gevallen.
Nee.
En ik denk dat we daar veel meer op moeten kijken. En dan zullen we de FNV ook gaan kijken. Van kunnen we onze inzet op de agrarische sector niet gaan verhogen?
Oh, maar dat we het partijkantoor van de BBB in Deventer met trekkers gaan bezetten. Dat zou toch een soort van mindfuck zijn voor Carolijn van der Plas? Oh,
dat moeten we
organiseren, Bart.
Dit is een mooi beeld. Ik ga hier eens even over nadenken of ik hier een werkplannetje voor kan maken.
Nou, wij doen graag mee. We zijn helemaal in de modus. We hebben een petitie
mijn trekkerrijbewijs halen, Bart. En ik ga de trekker.
Eindelijk klop je kostuum dan bij wat je gaat doen, Wilbert.
Ja, die mooie overal, die past wel op zo'n grote John Deere. Dat zie ik wel voor.
John Deere, dat is mijn merk.
Maar even, kijk, volgens mij is het goed. Hè? En ik denk dat het sowieso... het wordt nu een beetje half filosofisch ook. Maar ik heb...
Ik vond het nog heel praktisch.
Kom nu. Ja. Ik heb het essay van Tom Jan Meus gelezen voor de Maand van de Filosofie.
Oh, toen was ik naar...
Duidelijkheid. Ja, weet ik wel.
Toen was ik naar floating, denk ik.
Tempe workshop, weet ik wel wat je noemt. Maar hij zegt ook dat deze radicale, zeg maar... deze radicale beweging die nu opkomt in Nederland... die dus ook helemaal niet meer goed is voor de gewone man... dat je die alleen maar met een soort van radicale tegenbeweging kan keren. Dus je kan wel... en dat vind ik in zijn woorden best heftig. Het is een hele serieuze politiek journalist van NRC... Maar we doen altijd een beetje lacherig over, dan gaan we ook zo'n actie doen. Maar misschien moeten we dat soort acties doen om ervoor te zorgen.
Ik vond het niet een grap, hoor. Nee. Ik ben er helemaal voor. Ja. Jazeker. Ja.
Ja.
Dat zult toch vaker gewoon in zo'n kantoor moeten gaan zitten daar in Deventer. En zeggen, we gaan hier niet weg voordat jullie je gedistanceerd hebben van een noodlot van al die mensen die je gedupeerd hebben.
Want volgens mij is er intussen ook bijna niks meer wat de BBB dan wel doet voor hun electoraat. Bedoel,
dat is correct, maar dat geldt voor het hele clubje wat gaat zitten. Wat komen ze nou precies brengen? Nou?
Ja, wat willen ze doen inderdaad? Waarvan ze zeggen wat ze niet willen, maar wat doen ze? Wat gaan ze doen?
In alle oude geschriften van die onze beschaving kent, vind je ook terug dat het kwaad niet kan creëren. Ja? Dus we gaan ook niks zien in de volgende regeerperiode. Alleen maar dingen tegenhouden en dingen afbreken.
Ja. Dus misschien een actie bij het kantoor van de BBB in Deventer. En wat gaat het FNV nog meer doen? Want dit raakt natuurlijk in de ziel van wie jullie zijn.
Over de hele breedte.
Over de hele breedte. Dus wat ga je nog meer voor acties doen?
We hebben een grote campagne lopen op een minimumloon van 16 euro. Daar zit aardig wat middelen in. En daar gaan we versnellen. Daar gaan we verraden. Dan zul je die bezetting gaan zien. Dan zul je weer meer CEO-staking gaan zien. Die zich richten op de onderste loonschaal. Want als we het daar niet kunnen regelen, dan moeten de werkgevers ter plekke maar gaan bloeden. Zo simpel is het.
Nou, we halen de trekker over. Zoiets wordt het dan, denk ik toch?
Een beetje een gevaarlijke uitspraak. Hier kun je mee... Bart, hou eens op de
hoogte. Je mag hem gebruiken, hoor, Bart.
Ja hoor, geen probleem.
Super. Hey, dank jullie wel, hè.
Oké, hoi hoi.
Tot snel.
Hoi hoi.
Goed. Administratie?
administratie. Laten we dat eerst even doen. Heel goed dat je dat zegt. Goed dat u luistert naar De Linkse Mannen lost het op. Als je je ook zorgen maakt om deze guurrechtse wind in het land. Nou, dat is weer duidelijk waar we heen gaan. En de wereld. Abonneer dan op de podcast. En volg ons op Instagram. En wil je echt inzetten voor de strijd. Steun ons dan via petjeaf.com/de linkse mannen lost het op. En word een kameraad. Je treedt dan toe tot onze exclusieve appgroep. En als je meteen voor een jaar betaalt. Dat is maar €27. Wij hebben het over. Los Marjolein Rover. Jouw probleem op in onze podcast. En doe dat nou. We hebben je hard nodig. Het is wel fijn om te zeggen dat we kunnen best eventjes publiek zijn over onze cijfers. We hebben bijna nu 1000 volgers op Instagram. We hebben bijna 1000 abonnees. Ik vind dat toch keurig op Spotify. Dat gaat denk ik deze week gebeuren. Als je dat nou bent, dus abonneer je als je je nog niet hebt geabonneerd. Of volg ons op Instagram als je dat nog niet hebt gedaan. Dan krijg jij van ons, als je dat bent en je laat het weten, een videoboodschap van Marjolein Rover.
Huh? Wanneer krijg je precies een videoboodschap?
Als je de 1000ste bent.
Oh, als je de 1000ste ja, bent. Oh.
Hè, Marjolein? Goed bedacht eventjes van mij zo, hè? Geïmproviseerd.
Ja, ik dacht, als je dit en als je dat, dan ben je zo. En deel goed. Ons en tag ons.
Jingle. Ander onderwerp nu. Gaza.
Ja.
Simon van Teutem schreef voor de correspondent het stuk Zo onwerkelijk is de verwoesting in Gaza. Waarin hij, denk ik hetzelfde onbegrip wat wij elke week hebben, dat we niet goed begrijpen waarom er eigenlijk niet echt gebeurt daar. Mm-hmm. Probeert te laten zien door middel van gewoon het presenteren van de kille cijfers. En ik vind dat gewoon een hele effectieve manier uiteindelijk. Want misschien dat je zo mensen kan overtuigen dat dit gewoon echt onbeschrijfelijk gestoord is wat daar gebeurt. En ik dacht, we bellen Simon even op en we gaan gewoon eens het stukjes bij langs lopen. Hij heeft een aantal kopjes daarin waarin hij gewoon uiteenzet waar het dan allemaal vreselijk misgaat.
Goedemorgen.
Dag Simon.
Hallo.
Hey.
Hallo. Ja, het is een. We zaten in een toch wat iets activistische, vrolijkere stemming. We brengen de toon iets omlaag, want dit is natuurlijk een onderwerp waar we geen enkele vorm van lichtheid meer in kunnen brengen. En zo was je stuk ook geschreven. Ik vond het aangrijpend, ook in zijn zakelijkheid eigenlijk. Want dat was een, denk ik ook voor jou de manier om dit aan te pakken. Jij dacht, ik ga gewoon eens de kille cijfers gewoon eens presenteren nu.
Ja, en ik ben daarbij heel strak gehouden door de redactie van de correspondent ook. Door ook de beeldredacteuren met wie ik werkte. Omdat eigenlijk is het een verhaal waarbij je kan natuurlijk vol op het retorische orgel en heel erg op de emotie inspelen. Maar als je gewoon heel koud en rustig vertelt wat het bewijs is of wat we wel weten nu over de informatie en de data in Gaza, dan spreken die cijfers eigenlijk voor zich.
Ja.
Dus aan het eind zit er nog wel een klein stukje duiding in. Maar het is eigenlijk, die cijfers vertellen het verhaal.
Ja, en dat is dan, dat is denk ik een verstandige insteek ook. Want wat voor emotie moet je nog laten zien om te laten zien hoe belachelijk het is wat daar gebeurt. Ik wil even toch een klein beetje persoonlijk beginnen. Want bij ons is, bij Wilbert en mij, Alexander ook die hier zit, is natuurlijk een staat van volkomen onbegrip dat we dit elke dag laten gebeuren. En dat het bijna controversieel is als je zegt dat je
dat je pro-Palestina bent, bijvoorbeeld.
Dat je zorgen maakt om Gaza. Hoe is dat dan bij jou, Simon?
Ja, nee, beetje dubbel. Ik zit hier natuurlijk in een hele internationale omgeving. Dus ik heb ook veel goede vrienden die Jood zijn. Ook, waarvan ook een heel groot deel trouwens ook vindt dat het afschuwelijk is wat er in Gaza gebeurt. En Netanyahu absoluut niet steunt. Maar ik heb ook een hele goede vriend die uit de Golanhoogte komt in Palestina. En die zie je gewoon elke dag afgetakeld worden eigenlijk door wat er daar gebeurt.
Ja.
Maar je ziet ook het conflict hier wel hoor. Dus ik heb ook wel echt mensen die... En dat is soms ook wel logisch. Hè. Kijk, als je familie hebt in Israël of je kent mensen die dierbaren zijn verloren op die... dan kun je ook zo verblind worden door dat leed dat je niet echt meer empathie kan opbrengen voor een andere groep. En ik denk dat dat ook deels, en dat is, heb je in Nederland natuurlijk ook, en dat is ergens op een emotioneel niveau is dat best wel begrijpelijk. En juist daarom is denk ik heel belangrijk om te beseffen dat wat er nu gebeurt niet gewoon een normale conflict situatie is. Het is niet een... Het is niet wat we normaal gesproken zien in conflictgebieden. Het is echt iets heel, heel anders. Dus dat probeerde ik met cijfers in het stuk
Want waar zit hem dat hele andere in? Is hem dat de machtsbalans of de balans tussen vuurkracht of iets dergelijks? Waar zit dat hem in?
Ja, het zit hem heel erg eigenlijk in die machtsbalans en die komt heel erg tot leven eigenlijk in die cijfers. Dus als je kijkt van wat gebeurt er nu in Gaza? Want veel mensen hebben toch het idee dat er nog een soort van doelgerichte aanvallen gaande zijn. Maar ja, als je naar het bewijs kijkt op welke linie dan ook, dan wordt dat gebied dan wordt gewoon totaal geleveld, wordt gewoon totaal vernietigd. Meer dan 60% van de huizen is beschadigd of verwoest. Als je kijkt naar civiele infrastructuur, van de 36 ziekenhuizen functioneren er nog 12 en een groter van deels. Van alle scholen is 80% beschadigd of verwoest, 60% van de landbouwgrond. Tussen begin oktober en eind februari is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tot wel 80% van de infrastructuur voor burgers vernietigd. Ja. Dan heb je het niet over gerichte aanvallen. En dan heb ik het alleen nog maar over gebouwen en over grond en infrastructuur. Maar als je dan naar de burgers kijkt, als ik 20 bewoners pak van de Gazastrook, 20 willekeurige bewoners, zijn er meer dan 15 noodgedwongen hun huis uitgevlucht. Nou, dat gaat dus om 1,7 miljoen mensen. Dus als je alle mensen uit de gemeente Amsterdam, Utrecht en Rotterdam dwingt hun huis te verlaten, dus je gaat nu naar hun deur en zegt, nou, opflikkeren, ja, ga maar ergens anders heen. Moet je voorstellen hoeveel mensen dat zijn, dan kom je op hetzelfde aantal. Voedselzekerheid is hetzelfde soort verhaal. En ik denk dat het is ook heel belangrijk om het langs verschillende assen te laten zien, omdat er is natuurlijk heel veel conflict of onduidelijkheid over een deel van de cijfers. Dus de doden, dat is ook het lastige, dat het wordt al heel snel genuanceerd van, het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zegt dat er meer dan 32.000 Gazanen inmiddels vermoord zijn. Maar er zeggen heel veel mensen, ja, dat wordt bestuurd door Hamas.
Ja.
Dus dat kunnen we toch helemaal niet vertrouwen. Maar ja, ten eerste is er bij eerdere conflict situaties geen bewijs volgens wetenschappers dat ze die cijfers hebben opgepompt. Dus dat ze eigenlijk relatief betrouwbaar waren. Daarom is het ook zo dat grote media zoals de New York Times en de FT die cijfers nog steeds rapporteren. Maar zelfs als je die cijfers niet gelooft, als je gewoon dus gaat kijken naar de dingen die we absoluut wel weten,
ja,
dus de gebouwen, mensen op de vlucht, et cetera, dan dit is geen menselijke of normale situatie. En je moet je gewoon als burger, maar ook als Nederland op het internationale toneel tegen uitspreken.
Die infrastructuur en die gebouwen zijn voor een heel groot deel gesloopt in Gaza. Een ander punt dat we ook zeker weten, wat je ook schrijft in jouw artikel, is dat er een grote hongersnood is en nog meer dreigt in Gaza. En dat kunnen we ook zien, omdat die voedsel die wordt toegelaten tot Gaza. Hoe groot is die hongersnood?
Ja, echt ongekend. Dus 2 weken geleden, vlak voordat ik dat stuk schreef, eigenlijk toen ik het al in de pijplijn zat, toen stelde de IPC, dat is een soort van de internationale waakhond van voedselzekerheid, dat het waarschuwingsniveau dat zij voor dit soort situaties aanhouden, het allerhoogste punt heeft bereikt. En dat noemen ze catastrofe. En dat zegt natuurlijk niks, dat klinkt heel abstract, maar even ter vergelijking. Als je gaat kijken in Sudan of Afghanistan, waar de situatie natuurlijk ook al langere tijd heel slecht is en waar miljoenen mensen honger lijden, daar valt niemand binnen deze zwaarste categorie, of geen gebied valt er binnen de zwaarste categorie. Dus dat is opnieuw een datapunt waarin je kan zien dat dit... Het is natuurlijk ook heel wrang om te praten over normale conflicten, weet je. Elk conflict waar burgers geraakt door worden is afschuwelijk. En dat was ook lastig bij dit stuk. Maar dat is toch wel weer... Bij elk datapunt zie je eigenlijk van dit is nog veel erger,
ja,
dan wat we op veel andere plekken zien. En dat heeft dus voor een deel te maken met die machtsverhoudingen. Het heeft ook wel voor een deel te maken met eigenlijk wat mensen in de huidige Israëlische regering willen.
Ja.
Dus als je gaat kijken naar de retoriek, dan de Israëlische president die zei dat na de aanval dat de hele Palestijnse bevolking verantwoordelijk is voor de aanval van Hamas.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk onzin, want Hamas heeft voor de laatste verkiezingen gehouden in 2006. Toen waren de meeste mensen die er nu zijn, die waren toen nog niet eens volwassen. En vrouwen die hebben ook bijna helemaal geen inspraak. En nou, dan heb je de minister van Defensie die zegt, we vechten tegen menselijke beesten. Nou, dat is natuurlijk al een beetje, dat is ook een beetje taal met een genocidale ondertoon.
Ja, zeker.
De minister van Erfgoed, die zei, Gaza zal nooit meer worden wat het voorheen was. We zullen alles uitschakelen. Dat zei ook de minister van Defensie. De minister van Erfgoed, die zei, na die eerste aanvallen, het noorden van Gaza, van de Gazastrook, is mooier dan ooit. Alles wordt opgeblazen en afgeplat. Simpelweg een genot voor het oog. Ja. Nou, dat zijn de mensen die aan de knoppen zitten in Israël. Het is ook heel belangrijk, je kan heel erg pro het bestaansrecht van Israël zijn, als Nederlander, en anti de huidige Israëlische regering.
Ja.
En dat zijn ook heel veel Israëliërs.
Ja. Ja. En jij praat nu hierover, je noemt datapunten, je noemt allerlei cijfers en je noemt dingen die bijvoorbeeld ministers zeggen. En ik krijg daar echt kippenvel van. Hoe is dat dan voor jou om zo'n stuk te schrijven? Kan je dan een beetje je afstand bewaren? Of zit je op een gegeven moment ook met tranen in je ogen te schrijven? Hoe werkt dat?
Nee, dat lukt wel heel goed eigenlijk. Ja, ik denk dat ga je toch wel in een soort van... Eigenlijk gebeurde het omgekeerde, dat ik een tijd lang wel... Ik voelde ook op 7 oktober veel emotie bij de aanval op Israël.
Yeah.
Omdat ik ook vrienden heb die familie daar hebben wonen. Maar ja, je voelt heel lang wel emotie waar je eigenlijk niet veel mee kunt. En als je dan eenmaal aan zo'n stuk gaat werken, dan voelt het eigenlijk meer dat je... Ik voelde me meer opgelucht dat ik een soort van outlet had om er eindelijk eens iets mee te doen. En gewoon... En op een professionele manier mee bezig. Ik was er ook niet op een emotionele manier mee bezig toen ik het stuk schreef.
Nee.
En het is wel, als je dan nu terugkijkt of alles opnoemt, dan, ja, dan voel ik wel emotie. En dat is denk ik dan ook niet een probleem als journalist om dat erbij te voelen.
Absoluut niet.
Het zou gek zijn als het niet zo zou zijn.
Ik kan gewoon niet, hè, want jij ook, Simon ook en Wilbert dan niet meer. Maar ik nog wel, wij zitten nog op X.
Ik ook wel, hoor, maar heel weinig.
Ja, goed. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke plaats om te zijn. Aan de ene kant is het toch ook nuttig, omdat je daar dus wel heel goed ziet wat er overal gebeurt en hoe mensen zich tot dit conflict verhouden in de meest extreme vormen. Maar ik kan die beelden ook, hè, vooral je schrijft ook over dat er minstens 13.000 kinderen zijn gedood in een tijdsbestek. Op één plek, wat in 4 jaar oorlog en over de hele wereld niet is gebeurd. Wat een ongelooflijk aantal is, wat niet te bevatten is. En als ik dat lees en als ik dat zie en als je die beelden ziet, het is niet te verdragen. En het is ook niet te verdragen dat je je toch machteloos voelt.
Nee, dat is wel het meest schokkende misschien datapunt. Dat komt van Philippe Lazzarini, van het hoofd van de VN-hulporganisatie... UNRWA, dus die specifieke hulp bieden in Palestina ook, die zegt tussen 2019 en 2023 vielen er in alle oorlogssituaties wereldwijd 12.193 kinderdoden.
Ja.
En dat was dus in 4 jaar. En in 4 maanden tijd in Gaza is dat al overschreden. Ja, en ja, die beelden heb ik ook gezien. Dus ik zie af en toe op... Op X of op Instagram zie je die langskomen. En ja, dat is... Ja, dat... Uiteindelijk is het toch de Verenigde Staten. Natuurlijk, als je er geopolitiek naar kijkt... is de belangrijkste factor hierin. En Nederland die hobbelt er maar een beetje achteraan.
Ja.
Net als veel andere NAVO-landen. En het is misschien wel enigszins hoopgevend dat... Dat Biden daar wel echt aan het draaien is naar Netanyahu. Maar ja, als je kijkt wat er gaan is in Gaza, dan is het eigenlijk al veel te...
Ja, en ik wil nog zeggen, en Simon, wat je ook krijgt, en dat is natuurlijk ook zorgelijk. Hè? Ik bedoel, het is speculeren, maar goed, dat zijn berichten die we binnenkrijgen van goede nieuwsbronnen natuurlijk ook nu. Hè? We hebben de situatie in Gaza, we hebben het consulaat in Damascus gebombardeerd. Hè? Iraanse hoge medewerkers zijn omgekomen bij die aanslag van Israël. Ja. Dus Iran dreigt nu met een aanval op Israël. Dan als dat echt gaat gebeuren, dan zullen er ongetwijfeld nog veel meer onschuldige Israëlische burgers komen te overlijden. En dat zal weer gaan leiden tot aan dat de Verenigde Staten waarschijnlijk in Iran iets gaat doen, et cetera. Dus doordat we, en dat vind ik zo het onbegrijpelijke, maar ik ben misschien geopolitiek ook wel naïef of misschien nog een beetje een idioot op die manier, dat we laten het gewoon gebeuren. En we laten het escaleren zometeen tot op het punt dat de geest niet meer in de fles is te krijgen. Dat die conflicten naar elkaar beginnen over te lopen. En we heten de linkse mannen lossen het op, Simon.
Ja.
Dus hoe lossen we dit nou op? Moet inderdaad Joe Biden, die gaat ook weg zometeen. Dan krijgen we Trump vanaf januari 2025.
Ja, Ja, het is wanhopig, voor dit is wel een conflict waar Nederland natuurlijk uiteindelijk een nogal ondergeschikte rol speelt. Maar dat is niet de reden om soort van nihilistisch te zijn in onze over onze positie. Of te doen alsof wij daar, zeg maar, de Verenigde Staten vinden het ook belangrijk wat hun vrienden in West-Europa denken. En Nederland is een van die belangrijke vrienden. En het is, er is wel degelijk een risico op regionale escalatie. Wat ik eigenlijk vooral heel eng vind aan, aan de hele situatie is, Benjamin Netanyahu is echt een politiek overlevingsdier.
Ja.
En die weet dat zodra als ik als politicoloog naar kijk, dan denk ik, zodra de storm voorbij is, of de conflict situatie een beetje gaat liggen, dan is hij eigenlijk de eerste die binnenlands aangewezen wordt van jij bent hier eigenlijk uiteindelijk eindverantwoordelijk voor dat deze veiligheidsdreiging is geweest. En zolang het gaat over Gaza of regionale escalatie, zolang er een andere vijand is, kan hij dat een beetje, of probeert hij dat in elk geval te divergen. Ja. Maar dat geeft hem dus een soort van hele perverse prikkel om heel roekeloos te zijn in zijn, in zijn geopolitieke keuzes. En ik heb wel het idee dat Biden dus heel handig zich wel nu heel erg richt, niet op Israël als land, maar op specifiek deze regering en deze politicus. Maar dat zou Nederland ook moeten doen.
Ja. Goed. En voor luisteraars, volgens mij is het gewoon belangrijk om artikelen zoals die van jou te delen.
Zeker,
als mensen om hen heen nog geen idee hebben wat hier gebeurt, dan maakt zo'n artikel het wel duidelijk. Dus dankjewel voor het schrijven van Simon.
Dankjewel voor dat platform ook. Dat is goed dat mensen dit hierover horen.
Goed. En Simon, tot later.
Tot later.
Hoi. De linkse mannen lossen het op. Wat een wereld. We gaan van Gaza, we gaan naar het klimaat. Het Europese Hof. Dag Anna.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo. Goedemorgen.
Ik ging zeggen, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Zwitserland enkele mensenrechten heeft geschonden door niet genoeg te doen tegen de klimaatverandering. Hanna, dat is een bijzondere uitspraak, aangespannen door de zogeheten klimaatseniorinnen onder andere. Wat speelde hier nu precies eigenlijk?
Nou, er liepen dus meerdere zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 3, waar uitspraak in werd gedaan. En in deze is zeg maar uitspraak gedaan. De andere was van een burgemeester die zei, help, het water komt in mijn stadje, maar die was verhuisd.
Ja.
Die telt niet meer. En de andere was van allemaal Portugese jongeren en die waren meteen naar het Europese Hof gestapt.
Ja.
En die hadden eerst gewoon naar hun eigen rechters moeten gaan.
Ja.
Maar toen was er dus de derde zaak van de klimaatseniorinnen. Dat zijn meer dan 2000 Zwitserse oudere vrouwen die zeggen, wij, en dan dus vooral vrouwen, lijden extra onder de hittegolven die aan het komen zijn.
Hm.
En daarmee is ons recht op artikel 8 EVRM, dat is family life, private life, is in het geding, omdat wij niet meer veilig naar buiten kunnen. We kunnen niet meer lekker onder een boom zitten en naar een kopje thee drinken, noem maar op.
Dat is heel goed gedaan eigenlijk, hè?
Ja,
dat is echt goed gedaan dit.
Je hebt het over eco-populisme.
Ja. Heel goed, ja.
Ja, echt goed gedaan, ja. En ze hebben ook gewoon een punt.
Ja.
En waar hebben ze dan, waar hebben ze dan last van? Inderdaad, van niet meer onder een boom kunnen zitten en dat soort dingen.
Dus volgens mij lijden vrouwen gemiddeld 56% meer onder hittegolven. Vrouwenlichamen kunnen die hitte minder goed aan. En hittegolven zorgen gewoon voor oversterfte. Ook al in Nederland, bij iedere hittegolf is er oversterfte. En die hittegolven komen steeds vaker voor. En die vrouwen zeggen ook, ik heb die temperatuur zo erg zien veranderen. Helemaal die oude vrouwen die al in hun tachtiger jaren zijn. Die zeggen, vroeger kon ik gewoon goed naar buiten, maar dat gaat gewoon niet meer.
Nee. En ze hebben het eigenlijk heel slim aangepakt, hè? Hoor ik van jou. Want ze hebben eerst gekeken van, op welk niveau moeten we nu eigenlijk goed insteken. Vervolgens welke wetgeving is er. En vervolgens welke soort van wetenschap is er waarmee we dit op een goede manier aan kunnen kaarten en ook echt de rechten meekrijgen. Zijn er nog andere?
En daarmee gezegd, ze hebben iedere keer in Zwitserland verloren.
Mm-hmm.
Dus het was niet een strijd die zomaar gewonnen was en heel simpel was.
Nee.
Maar het is heel goed dat ze hebben doorgezet. Want wat er in Nederland is gebeurd met die Urgenda-uitspraak, namelijk klimaat en mensenrechten zijn met elkaar verbonden. En de overheid heeft de plicht om die mensenrechten te beschermen met goede klimaatwetgeving. Dat is eigenlijk heel bijzonder dat dat dus nu ook op Europees niveau gezegd is.
Ja, en waarom, om er nou niet een heel juridisch verhaal van te maken, maar toch interessant, nee. Dit lijkt mij inderdaad een hele terechte uitspraak ook, maar waarom beslist een Europees Hof voor het rechten van de mens dit wel, maar doet een gewone, tussen haken, rechter in Zwitserland dit niet?
Dit weet ik eigenlijk niet goed, maar ik denk misschien dat de tussen haakjes gewone rechters het een soort van een te grote stap vonden om dat zelf te zeggen. Dat ze zeiden van nee, laat maar. En dat nu uiteindelijk van de hogere rechter zegt, nee, dit is hoe het zit. Wij gaan er heel rustig naar kijken. Dit is hoe het in elkaar zit. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed op andere rechtszaken.
Ja.
En wat wel dus zo was bij die eerdere rechters, is dat dus die hebben gezegd van, jullie oudere vrouwen, jullie worden nog niet goed genoeg geraakt, vinden wij. En als jullie helemaal geraakt worden, dan zijn jullie zo oud, dan gaan jullie toch aan dood. Dus jullie mensenrechten worden niet geschaad.
Nee.
Want jullie gaan de allerergste gevolgen niet meemaken, want dan zijn jullie toch al dood. En daarvan heeft de rechter nu ook gezegd, ja, zo kan je er niet over praten.
Nee, precies, want het gaat niet alleen maar over één generatie natuurlijk. Hey, en als je naar Urgenda kijkt, ja, ik weet niet of Mark Rutte letterlijk zijn reet ermee afveegt, maar het lijkt er wel heel veel op. Wat betekent dit vonnis dan uiteindelijk voor de Zwitserse regering? Waartoe worden ze gedwongen?
Volgens mij kwamen die ook al met geschokte reacties en met wij doen toch genoeg.
Oh, ja.
En waar slaat dit op? Nu ligt het eerst dus weer bij Zwitserland om zelf in actie te komen. En volgens mij is het daarna zo, mocht dat dus niet gebeuren en mocht zijn plannen niet aanscherpen, dat dan dus individuen weer naar de rechter kunnen stappen, bijvoorbeeld voor schadevergoeding.
Ja. En is dat eigenlijk in Nederland dan ook namelijk, zo?
Nou ja, we leven namelijk in een rechtsstaat. En als de wetgever zich niet houdt aan de uitspraken van de rechter, dan kan je daar stappen tegen zetten.
Ja.
En we zagen natuurlijk ook, we zagen je ook meer voorbij komen deze week bij andere media. En Nederland, de consequenties voor Nederland kunnen er ook zijn. En mensen gaan zich meteen zorgen maken over, wat gaat dit dan voor Nederland betekenen? Ik denk alleen maar, volgens mij is het dan goed nieuws voor Nederland. Maar wat kan dit dan voor Nederland betekenen?
Ja, nou ja, ten eerste, in Nederland ligt er natuurlijk eigenlijk al zo'n uitspraak.
Ja, dat dacht ik ook inderdaad.
Dat we ons moeten houden aan die doelen. Volgens mij moet Nederland nu ook eventjes weer zelf gaan kijken van, hey, kloppen onze doelen wel? Zijn ze wel in lijn met de internationale klimaatwetenschap. En komen we dus niet soort van met, wat ik ook zei bij Jeroen aan tafel, flutbeleid werkt gewoon niet meer.
Nee.
Hoe je het invult als land, mag je helemaal zelf doen. En voor Nederland is dat bijvoorbeeld misschien meer wind. Voor een land als Portugal is dat misschien meer zon. Maar dat je met goed klimaatbeleid moet komen en moet uitleggen waarom, dat is nu duidelijk. En dat is denk ik wel een goede fijne stap. Dat je niet meer gewoon kan zeggen, oh ja, we doen gewoon iets en dan zijn we in 2050 voor ongeveer klimaatneutraal. Nee, je moet het baseren op de wetenschap, want anders is het dus een strijd met mensenrechten.
Ja. En gaan we nou in Nederland ook de oma's naar de rechtbank sturen? Wat gaan we doen?
Nou, ik zou zeggen, geweldig.
Slokje koffie erbij, hè? Lekker, toch?
Ja. Laten we. Kijk, en het is een soort van dus het falen dat deze rechtszaken überhaupt nodig zijn.
Mm-hmm.
Want je wil gewoon een overheid die uit zichzelf met goed beleid komt in lijn met mensenrechten.
Ja.
Maar bij het gebrek daaraan moeten wij maar naar de rechter stappen en vragen om sturing. En dat is niet alleen tegen de overheid, maar ook tegen grote bedrijven. Vandaag gaat de zaak tussen Shell en ING. Nee, tussen Shell en Milieudefensie weer door. We hebben de Milieudefensie en ING-zaak. Ja. Dat is allemaal bij gebrek aan eigenlijk goed beleid en een soort van strenge normen die ons beschermen. Dus ik zou zeggen, begin vooral met allerlei rechtszaken.
Ja, kijk, het tragische is ook dat de wetenschap, de rechters nu, de journalistiek, alle onafhankelijke machten binnen onze samenleving wereldwijd, die zeggen, die geven, nou ja, niet dat het een kwestie van gelijk krijgen is, want je hebt gelijk, maar die geven groepen als Extinction Rebellion gelijk. Hè, daar, en dat zijn eigenlijk de waarheidsbronnen die we moeten geloven. En dan heb je inderdaad de bedrijven en de overheid die compleet politiek ideologisch is ingeschaald nu. Die eigenlijk helemaal niet meer kijkt naar de rechten van de mens, maar kijkt wat voor hun op dit moment belangrijk is en voor hun eigen belangen belangrijk is. Die vinden het van niet, maar die hebben wel de macht. Het is een compleet citrofene situatie. Dus inderdaad, volgens mij, je moet ervoor zorgen dat die bedrijven
Schizofreen. Schizofreen.
Een compleet citrofene.
Een
nieuw woord dat ik geleerd heb.
Rebellion heeft een citrofene.
Een citrofene situatie, ken je niet? Daar kom ik er niet meer uit.
Schizofreen.
Ja. Nou goed, in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Maar de macht zit dus bij die andere kant. Logischwijs, de overheid is machtig. En de overheid danst naar de pijpen van die bedrijven. Dat weten we ook. Dus jij zegt, lang verhaal kort inderdaad, vooral maar die rechtszaken gaan voeren. Want dan krijg je ze vanzelf omver.
Nou ja, betekent niet dat we niet andere dingen moeten doen, maar ja, we moeten iets doen. Dus,
ja, het breekt de week.
En die rechtszaken hebben heel effectief, zijn heel effectief gebleken. Dus ja. Ik zou daar vooral mee doorgaan, ja.
Ja, en ondertussen natuurlijk gewoon de A12 blijven blokkeren.
Natuurlijk. En beter stemmen. En
ja, beter stemmen, Hanna. Beter stemmen.
Noem maar op.
We hebben helemaal nog geen, dat hoeft niet per se, hoor, maar nog een hele politieke analyse van jou. Maar het is toch wel hopeloos als je nu kijkt wat er gebeurt, Hanna. Met de
het is wel vrij hopeloos. Ja. En het enge is dat we, zeg maar, we verlaten nu een bekend terrein gewoon qua wetenschap. Aan de hoeveelheid CO2 die in de lucht zit is in de afgelopen duizenden, volgens mij zo'n 120.000 jaar of zo, niet zo hoog geweest. Dus wetenschappers hebben geen idee wat er staat te gebeuren. En dat is eng. Zeg maar, die klimaatwetenschap die we kennen is doodeng. Maar het onbekende terrein waar we in zitten is nog meer doodeng. En dat is hopeloos. Al helemaal omdat we weten precies wat we moeten doen.
Ja.
Zeg maar, het is het is ingewikkeld en zo, maar het is geen soort van rocket science.
Nee.
Het is precies duidelijk wat er moet gebeuren namelijk.
En dan krijg je dus
nieuwe fossiele. Ja.
Dan krijg je dus in Nederland, wat ook doodeng is, krijg je dus zometeen een regering die misschien het klimaatprobleem, nou ja, die ziet dat het er is, maar eigenlijk toch bagatelliseert.
Ja. Door het verder wil doen. Ja, en dan moeten we dus heel dankbaar zijn dat we dus wel Europa hebben, die ons nog kan beschermen, en het beleid, en via die rechtsinstantie.
Ja, maar dan zegt Henk Vermeer van de BBB.
Dan hebben we natuurlijk, dan hebben we natuurlijk dus wel de Europese verkiezingen die daar aankomen.
Oh ja. Ja, en dan zegt Henk Vermeer van de BBB zegt ook, die zei ook nog van ja, maar eigenlijk is het belachelijk dat dit soort besluiten, het ging over een ander besluit, maar dat dit soort besluiten worden genomen door Europese, door ongekozen Europese rechters, was zijn tweet. Ja, en waar moet je dan beginnen met uitleggen?
Hij zei ook, het is het verdrag voor de rechten van de mens en niet het verdrag voor de rechten van de mensen. Dus het is allemaal onzin. Waar moet je dan beginnen bij zo iemand?
Ja.
Nou, het mooie is, dat is ongeveer dus wel wat die rechters hebben gezegd. Die hebben inderdaad gezegd, wij gaan niet over hoe je het in gaat vullen. Wij zeggen alleen, dit zijn de mensenrechten.
Ja.
Dit is soort van de buitengrens. Vul het lekker zelf in. Dus dat mag die Henk lekker zelf gaan invullen.
Ja, goed.
Henk, we zijn benieuwd.
Maar houdt in die uitspraak.
Je moet toch elke keer mensen zoals Henk Vermeer gaan bellen. Dan moeten we het, ik weet niet of het zin heeft. Het heeft geen zin. Maar gewoon dus proberen.
Nou, ik zou hem vooral mini-college.
Mini-college.
Gaan geven.
We gaan hem bellen en dan bel jij ook misschien in. En dan geef jij hem college. Zeggen we, Henk, bek dicht.
Want Hanna, jij, dat kunnen we nu wel. We gaan op Noorderzon weer shows doen. Dit jaar. Jij komt daar ook bij een van de shows.
Ja, zeker.
Maar moeten we dan niet, moeten we dan niet iemand als Henk Vermeer gewoon tegenover jou zetten? Is dat niet veel spannender? Of vind je dat juist, is dat dan
spannender, ja.
Maar nuttiger
maar
niet.
Kom je ergens?
Nee.
Leuk lijkt.
Ik denk dat we het hier nog even een andere keer op
hebben. Oké, prima. Doe.
Ja, goed. Wel wat in.
De redactievergadering doen we
andere
een andere keer.
Andere tijd, andere plaats. Ja. Dankjewel, Hanna.
Doei, Hanna.
Heel veel succes met de rest van de uitzending.
Dankjewel.
Doei.
Wat Hanna niet wist, is dat de uitzending bijna klaar is.
Wat Hanna niet wist. Zo'n spannend muziekje.
Nou, dat is heel erg Rutger Bregman, hè? Wat heel veel mensen niet weten, maar Rutger Bregman wel.
Oké.
Dus dat was eigenlijk een grapje daarover.
Ja,
en wat ik trouwens ook nog leuk of interessant vond, aan het verhaal van Simon.
Een hapje van
mij. Ja, van jou.
Terwijl je nu gaat praten over
kinderpraas. Kinderpraas.
Over hoe zo de gaat praten, ga ik nu een broodje van
Nee, nou, ik vond het wel interessant dat hij zei, de redactie heeft me enorm scherp gehouden op de cijfers en op alle feiten. En dan denk ik, hadden ze dat bij Rutger Bregman maar gedaan.
Of bij Jesse Frederik.
Ja.
Goed. Leuk dat je luistert, Simon. En Rutger en Jesse.
En Rob.
We zijn er. En aan jou is nu het slotwoord.
Ja, want het is te laat om de schildering nu weg te halen. Die schildering die moet gewoon blijven van Vaaf. En vindt u dat ook? Ga naar delinksemannen.nl/Vaaf. En het is te laat voor de BBB om nog met realistische reacties te komen als het gaat over het minimumloon.
Zeker.
Want Bart Plaatje komt eraan. Het is ook te laat
met een
voor
trekker.
Zeker, met een trekker. Het is ook te laat voor Biden om uiteindelijk nog Israël op de juiste manier aan te pakken. Want zoals je in het stuk van Simon van Teutem kunt lezen, het leed is al geleden. En het is ook te laat om het aan bedrijven en overheden over te laten. Dan maar naar de rechtszaal.
Voor een beter en gezondere toekomst van ons allemaal. En tegen de klimaatverandering.
Ja, want stel u herinnerde zich dat gesprek van 5 minuten geleden niet. Ga dan misschien ook even naar de dokter.
Oké. Dit waren deze linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Onze steunen via petjeaf.nl. En om zijn website te bezoeken met veel meer oplossingen voor veel meer problemen.
Dinsdag een nieuwe uitzending
met
online.
Met Teun van de Keuken. Over de mens is een plopkif. Nou, ik ben helemaal klaar. Dan komt er een rondje pillen. Ik heb gewoon van die pillenkaas naar mijn
de
tanden.
De mens is een plopkif.
Ik heb nu speekselorgasme in mijn hoofd. Nou, tot volgende week. Moedig voorwaarts, mijn eerste poëzie is een daad. Stefanie Librex.
Hallo daar. Stefanie hier van Poëzie is een daad. Ik was net langs mijn boekenplanken aan het gaan op zoek naar een lekker politiek gedicht met een oplossing erin of zo. Maar toen viel de zon door het raam en dacht ik, oh ja, misschien is dat wel gewoon wat de poëzie nu te bieden heeft. Want het is ook lente, dat is ook gewoon aan de hand. Daarom dit gedicht van Herman de Koning. Voorjaar. Improvisatie. Peren weten wel dat ze uiteindelijk peren moeten worden, maar proberen even een bloesempje. Ze zullen het nooit leren. Alles hangt vol pje, pje, pje van vogels. Minuten brengen niet eens de tucht op om één voor één te gebeuren. Waar is hier? Daar, daar en daar, zegt de Japanse kerselaar. Ik ben 18 lentes en nog geen enkele herfst. In plaats van, mag ik je gelukkig maken? Ik mag. Heb ik iets anders gevraagd, hoor ik aan mijn keel. Ik mag kijken zonder aan te raken. Ik heb 2 broekzakken te veel. Een wang trekt even weg als ik merk hoe jij blijft kijken. Achterin je lach.
De linkse mannen lossen het op.